TomTom of kompas?
TomTom.
De weg vragen of de weg zoeken?
De weg zoeken.
Zelfrijdende wagen of de fiets?
Zelfrijdende wagen.
Bootstrapping of durfkapitaal ophalen?
Bootstrapping.
En Gent of Amsterdam?
Oh, dat is een mal. Dat is een moeilijke.
Ik dacht het.
Dat is een moeilijke. Ja, toch Gent.
Ah, oké. Okay. Tof. Welkom bij Game Changers, een podcast van Trends Magazine over duurzaamheid, technologie, innovatie en nieuwe vormen van ondernemen. Mijn naam is Chef Poortmans. In deze aflevering maakt u kennis met een van Vlaanderen's meest succesvolle technologie- en ondernemerspioniers. Maar eerst een vriendelijke oproep om de podcast te delen met familie, vrienden en kennissen en om een recensie achter te laten via uw podcast-app. Vandaag spreek ik met Alain de Taaie. Geboren Gentenaar, maar ondertussen ook al half Amsterdammer, Alain is een van de grondleggers van digitale kaarten. Vandaag de dag de normaalste zaak van de wereld, maar toen hij daar in de jaren 80 aan begon, was het nog meer science fiction dan werkelijkheid. Ondanks dat de tijdgeest er niet rijp voor was, wist hij zijn bedrijf gestaag te doen groeien tot een multinational, die uiteindelijk is overgenomen door het Nederlandse TomTom, waar hij nu nog altijd werkt. Alain vertelt over de successen en tegenslagen van het ondernemerschap en welke lessen daaruit te leren vallen. Daarnaast neemt hij ons mee in de wondere wereld van de kaarten en vertelt hij hoe die een oplossing kunnen zijn voor een aantal belangrijke maatschappelijke problemen van deze tijd. Te beginnen bij het begin, Stijn, mijn collega Stijn Fokke, hij omschreef u onlangs in een artikel als een van de weinige Belgen die het leven van miljarden mensen heeft beïnvloed en positief heeft veranderd. Dat heeft natuurlijk te maken met uw loopbaan, want u bent technologiepionier in een welbepaalde niche, die van de digitale kaarten. Nu, wat is het verhaal daarachter? Hoe bent u in die niche terechtgekomen en over welk jaar spreken we dan, wanneer u eraan begonnen bent?
Oh, ik ben eigenlijk een heel oude kaartenmaker. Het gaat al terug tot 1979, 1980, toen werkte ik als research assistant op de Universiteit van Gent in de afdeling wiskundige beleidstechnieken. En daar losten we allerlei problemen op met heuristieken en algoritmes. En een van de problemen die we wouden oplossen was een logistiek probleem. En dan nog voor een krantengroep, voor de Vlaamse Uitgeversmaatschappij. Dus kranten hebben een probleem dat ze eigenlijk zo laat mogelijk hun kranten willen drukken, zodanig dat er zoveel mogelijk nog nieuws in staat. En dat ze zo vroeg mogelijk die kranten bij alle dagbladhandelaars willen hebben. En dat is een fameus logistiek probleem. En de manier waarop dat opgelost werd, was door een team van mensen, geleid door een hoofdplanner, noem het maar. En die had zo'n gigantisch kaart achter zijn bureau hangen met allemaal speldjes erop. Op basis van die kaart bepaalde hij dus de routes van alle vrachtwagens die kranten rondbedeelden. Nu, wij hadden daar oplossingen voor die veel nauwkeuriger waren en veel beter. En minder kilometer, minder verbruik, betere tijden enzovoort. Maar het probleem was dat je eigenlijk een interface moest maken tussen die planner die dat eigenlijk toch wel redelijk goed deed en zijn kaart en dan die algoritmes, die wiskundige algoritmes die op de computer draaiden. En toen dacht ik van ja, als ik nu die kaart op het scherm zou kunnen toveren, dan heb ik precies de interface die man wil. En zo heb ik eigenlijk mijn eerste digitale kaart gemaakt in 1980 om dat probleem op te lossen. Maar van zodra dat je eigenlijk een digitale kaart hebt, dan begin je af te vragen, ja, wat kan ik daar allemaal mee? En een van de dingen die het verschil maken tussen een digitale kaart en een gewone kaart, is dat je met een digitale kaart heel makkelijk afstanden kan berekenen, rijtijden berekenen enzovoort. En dan was eigenlijk die science fiction droom van navigatie, hè, waarbij de auto je zou vertellen hoe je moest rijden van A naar B. Dat was eigenlijk iets wat mogelijk werd door die digitale kaart. En dan ben ik daar verder mee gegaan. Dus zo is het eigenlijk allemaal begonnen.
Want die navigatie was daar toen in die tijd al sprake van? Was er een soort vergezicht waar er naartoe werd gewerkt? Of was er pas sprake van nadat die digitale kaarten in het spel zijn gekomen?
Nee, dat was eigenlijk als je naar navigatie kijkt, dan moet je in de wereld van de science fiction gaan kijken. En ik weet niet of je je nog herinnert, maar er was zo'n feuilleton, de Knight Rider, met de kit. En die had dus een navigatiesysteem van la lettre in die wagen. Hè. En dus je hebt al referenties naar navigatiesystemen ver daarvoor. Maar dat was puur in de science fiction. Dus in de beginjaren ben ik nog in de krant gekomen als zijnde de Vlaamse Knight Rider.
Met een leren vestje?
Nee, dat nog net niet. Maar mensen dachten dat dat echt puur science fiction was. Hè. Er was nauwelijks iemand die daar echt in geloofde.
Ja, want inderdaad, nu is het de normaalste zaak van de wereld, de digitale kaarten ook. Ze zijn overal rondom ons. Maar in die 30, 40 jaar dat jij die sector hebt zien evolueren, wat waren daar de belangrijke mijlpalen in? En welke toepassingen en technologieën zijn er daar stelselmatig steeds bijgekomen?
Ja, die evolutie is gigantisch. Hè? Dus als ik kijk in de beginjaren, het maken van digitale kaarten, dat was eigenlijk puur manuele arbeid. Hè? Dus in plaats van met een pen een kaart te tekenen, tekende je dan een kaart met een digitizer. Maar in principe was dat puur manuele arbeid. Als we ook moesten gaan verzinnen hoe we die kaarten up-to-date houden, Dan kwamen we uit bij het sturen van mensen in het veld om te gaan kijken wat de wijzigingen waren. Dus dat was allemaal puur manueel. Als je kijkt nu, vandaag, dan maak ik een stap van 40 jaar ongeveer. Dan is het gros van de wijzigingen die wij aan die kaart maken, is gebaseerd op automatische processen. De fenomenale verandering die er gebeurd heeft te maken met die automatisering. En als je kijkt naar kaarten, dan zijn er eigenlijk drie dingen. En dat heb ik niet uitgevonden, dat is al altijd zo geweest, duizenden jaar, die constant verbeteren. En aan de ene kant is dat de precisie van de kaart. Dus daar waar we vroeger, in de jaren 80, hadden we precisies van enkele meters, soms meer dan 10 meter. Als je nu kijkt naar de hoge definitiekaarten, dan hebben we precisies van centimeters, decimeters. Dus die precisie verhoogt alsmaar. En het tweede wat verbetert is de inhoud van de kaart. Als je kijkt in oude kaarten, dan is die inhoud zeer beperkt. Als je nu kijkt naar, ik verwijs opnieuw naar die hoge definitiekaarten, dan gaan we daar zelfs ieder verkeersbord in opnemen. Ja, en de lane dividers, dus of het een stippellijn of een vaste lijn is tussen de verschillende rijvakken. Dus die inhoud van die kaart wordt alsmaar meer en meer. Hè. En we hebben ook alle restaurants, alle cafés, maar ook alle tandartsen, je noemt het maar. Er is eigenlijk geen einde om die kaart te vervolledigen. Hè. Je kan steeds meer nieuwe dingen. We zijn nu bezig met verkeerslichten bijvoorbeeld. Dus dat is het tweede element. Een derde element is eigenlijk de snelheid waarmee we die kaart up-to-date houden. Ja, vroeger was dat jaren, dan is dat gereduceerd tot maanden. Maar nu spreken we dus over een dag en minder dan een dag om de kaart up-to-date te brengen voor bepaalde elementen. En dus de holy grail, de heilige graal van kaart maken, is eigenlijk om ooit die real-time map te hebben. Dat is een kaart die constant up-to-date is. En dat is eigenlijk wat de moderne mens ook verwacht. Als je met je mobieltje rondloopt en je vraagt informatie op, dan verwacht je eigenlijk dat die informatie up-to-date is. En dat is precies hetzelfde met de kaart.
Ik weet niet of dat ermee te maken heeft, maar bepaalde kennissen en familieleden van mij die rijden met een fatsoenlijke wagen van Duitse makelij, waarbij dat die, als die achteruit van mijn oprit afrijden, zie je ineens van boven mijn oprit op dat schermpje en welke draai ze daarin maken en zo. Is dat ook dankzij die technologie dat dat mogelijk is? Of spreken we daar meer van satelliet?
Nee, absoluut. Absoluut niet, maar het heeft er wel mee te maken. Dus wat je ziet in de wagens bijvoorbeeld, is dat er gigantisch veel sensoren bijgekomen zijn. En de meest evidente is dat je dus van de wagen altijd weet op welke positie hij is. Ja, en dat geeft dus GPS-traces, dat is GPS-informatie, die wij verzamelen. En zo verzamelen we bijvoorbeeld van 600 miljoen toestellen, verzamelen we de GPS-informatie. En doordat we die GPS-informatie hebben, kunnen we dus ook verkeersinformatie afleiden, maar kunnen we ook bijvoorbeeld weten waar inrichtingsverkeren zitten, waar verboden afslagen zitten. Maar wat jij naar verwijst, heeft veel te maken met nieuwe sensoren die in die wagen zitten. En dat zijn videocamera's. Dus meer en meer zitten in de wagen videocamera's. En die videocamera's, daar kun je ook de informatie van aftappen, op een anonieme manier uiteraard. En daar kan je dan allerlei dingen van afleiden. Bijvoorbeeld, in de wagens zitten nu al systemen die verkeersbordherkenning doen. Ja, en je kan je inbeelden, als die wagens rondrijden, die doen die verkeersbordherkenning. Als je die dan centraal opvangt, dan kan je al die verkeersborden in je kaart stoppen. En dat doe je dan met toepassing van artificiële intelligentie en machine learning en weet ik veel wat allemaal, van nieuwe technologie. En tegenwoordig zit er zelfs LiDAR in, dat is dus laserradar, zeg maar, laserradar. Zit ook al in de telefoons, maar dat zit ook in de wagens. Dus dan kun je 3D-voorstellingen maken van je omgeving. Nou, dat zijn allemaal technieken die wij toepassen om die kaart up-to-date te houden.
Nu ja, we spreken over wagens, dat is ook ja, een vanzelfsprekendheid nu. Wagens en digitale kaarten gaan hand in hand. Maar welke andere praktische toepassingen heb jij in die 30, 40 jaar nog zien ontwikkelen en zijn volgens jou heel, heel belangrijk geweest? En zijn er daarbij waar je persoonlijk ook je schouders hebt ondergezet?
Ja, er zijn ontzettend veel toepassingen van kaarten. Hè? Dus de meest commoditized toepassing is eigenlijk die navigatie. Dat kent iedereen. Maar je kan je ook inbeelden dat bijvoorbeeld alle logistieke bedrijven die dus al die pakjes afleveren, en dat is nu een booming business, die moeten allemaal routeplanners hebben om dat efficiënt te doen. Daar wordt ook gebruik gemaakt van een kaart. Maar ook stedenbouw en urbanisatie, die maken allemaal gebruik van een kaart. En de kaart is niet alleen de statische informatie, of statisch, er is eigenlijk niks statisch in een kaart, maar informatie die niet veel verandert, zoals de wegen en zo. Maar je moet ook denken aan dynamische informatie, zoals de verkeersinformatie bijvoorbeeld. Dus wij meten bijvoorbeeld, bij TomTom meten wij de verkeersdensiteit over heel de wereld, in alle steden. Recent hebben we zo onze verkeersindex naar voren gebracht en daar kunnen we dus eigenlijk perfect zeggen hoe het zit met de files in over heel de wereld. Nou, dat is belangrijke informatie waar dus ook planners, urbanisatieplanners, rekening moeten mee houden. Steden, gemeenten, overheden, daar heb je er veel. Maar je hebt ook toepassingen op het vlak van de cloud. Hè? Dus als je kijkt naar Microsoft Cloud bijvoorbeeld, Azure, ja, die gebruikt onze kaarten om eigenlijk aan de ontwikkelaars van applicaties die kaarten nodig hebben, een heel simpele manier te geven, waardoor dat zij die kaart kunnen integreren in hun toepassing. En die toepassingen, dat kan allerhande zijn. Dus er zijn gigantisch veel toepassingen voor kaarten.
Zijn er ook bepaalde oplossingen die je met die kaarten zou kunnen maken voor sommige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld rond mobiliteit en duurzaamheid?
Absoluut, absoluut. Dus bij TomTom, daar zijn we zelfs heel expliciet over. Hè? Dus TomTom heeft eigenlijk drie doelstellingen op sociaal-maatschappelijk vlak. Hè? Dat is aan de ene kant een veiliger mobiliteit, dus minder ongevallen. Je moet rekenen dat er jaarlijks, en ik schrok van dat getal, dat er 1,3 miljoen mensen zijn die sterven jaarlijks te gevolgen van verkeer. En ik praat dus alleen maar over diegenen die het leven laten. Ik praat nog niet eens over diegenen die gekwetst raken enzovoort. Nu, alle overheden, zowel globaal als Europees, als lokaal, hebben doelstellingen om die verschrikkelijke aantallen naar beneden te halen. En om dat te doen, moeten zij gebruik maken van een efficiëntere mobiliteit. Nu, je kan geen efficiëntere mobiliteit maken, tenzij dat je gebruik maakt van kaarten. Dat spreekt kaarten en verkeersinformatie zijn daar eigenlijk de basis om dat probleem op te lossen. Dus daar werken wij aan mee. Het tweede element is eigenlijk de files. Als je kijkt wat er aan de economische last te gevolgen van de files, de kost van files, die is gigantisch. Maar niet alleen de kost, maar ook het feit dat mensen eigenlijk een beetje zinloos in een wagen zitten, in een file. Dat geeft een enorm verlies en ook een gigantische stress. Wij zijn ervan overtuigd dat je eigenlijk, als je goed gebruik maakt van al de moderne tools die we hebben, dat je dat probleem op zijn minst zou kunnen verminderen. En dan het laatste, derde element, is eigenlijk mindere uitstoot. Kan je zeggen van ja, dat is rechtstreeks gevolg van het feit dat je minder kilometers rijdt, maar je moet ook denken aan de elektrificatie van de wagens. Hè. Nu, wat heeft dat met een kaart te maken? Want je kan zeggen van ja, of een wagen die op diesel rijdt, of op benzine, of op elektriciteit, heeft toch niks met de kaart te maken? En toch wel, want als je kijkt naar elektrische wagens, een van de grote problemen is wat men in het Engels zo mooi noemt, ik ken het Nederlands woord niet, range anxiety. En dat is dus eigenlijk de schrik om zonder stroom te vallen met je wagen. En dat betekent dus dat je in je routeplanning moet je rekening houden met de oplaadstations. En die oplaadstations die moeten gekend zijn door het voertuig, zodanig dat ik kan berekenen hoe lang kan ik nog rijden en waar kan ik mijn wagen opladen. En dat is niet alleen waar. Maar je moet ook weten dat het met de juiste koppeling is, want er zijn verschillende stekkers voor die elektrische oplaadpunten. En je moet ook weten of het oplaadpunt bezet is of niet bezet is. Nou, dat zijn services die wij bovenop die kaart ontwikkelen, om eigenlijk die boom van elektrische vehicles nog beter te maken.
Ja, en jij hebt jou al die jaren ook altijd wel blijven vastbijten, als ik goed begrepen heb, in de technologische kant van de zaken. Hè? Wat zit erachter en hoe ontwikkelen we dat en dergelijke. Ja, van waar jouw fascinatie voor dat gegeven, voor die kaarten en alle mogelijkheden die eraan vasthangen?
Nou, ik ben eigenlijk van origine ingenieur-architect. En dat is een beetje soms zegt men dat is een beetje de mindere vorm van burgerlijk ingenieur. Omdat het zijn een beetje de artiesten onder de ingenieurs. Hè? Omdat die ook nog een beetje kunnen tekenen en dingen mooi maken. Maar ik was dus gigantisch geïnteresseerd in alles wat met visualisatie en kaarten is daar toch een prachtig voorbeeld van. En tezelfde tijd wou ik eigenlijk iets doen dat belang had. Niet alleen voor mezelf, maar ook ja, voor de maatschappij. En ik wou dat doen met jonge mensen. Ja, ik denk dat dat een droom is van vele start-ups, om zoiets op te zetten waarbij je zegt van ja, ik betekent toch iets, verander iets in de maatschappij, ik verbeter de maatschappij een beetje. En ik kan dat doen met mijn collega jonge mensen. Nou, dat zit er nog altijd in bij mij. En ik vind kaarten maken en die up-to-date houden. En dan weten dat eigenlijk gebruikt wordt door honderden miljoenen mensen. Ja, dat geeft een prettig gevoel.
Ja, en je zegt het net, start-ups. Jij bent ook in feite een van de technologiepioniers die ons land gekend heeft met het bedrijf dat jij daar in de jaren 80 hebt rond opgericht. Ja, hoe verliep die opstartfase? Wat zal jou daarvan bijblijven? Want het waren toen andere tijden om aan zoiets te beginnen dan nu.
Ja, dus moeilijk. Ja, dus ik wil zeker niet gaan zeggen, je hebt soms bedrijfsleiders of ondernemers die boeken schrijven en dan loopt het precies allemaal van een leien dakje. Maar dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Het is bloed, zweet en tranen. Ja, dus het is heel boeiend. Het is super boeiend. Maar het is gewoon moeilijk. Ja? Moeilijk omdat als je zo'n idee hebt in de jaren 80, dat lijkt nu allemaal evident. Maar zoals ik al zei, dat was science fiction. Dus er was eigenlijk geen 1% van de bevolking die daarin geloofde. En als niemand daarin gelooft, dan heb je ook gigantische moeilijkheden om je zaakje te financieren. Dus die financiering was wel heel moeilijk. En de grootste les die ik daaruit geleerd heb, is dat je eigenlijk heel goed voor ogen moet hebben wat je wil en waarom datgene wat je wil belangrijk is. En als je dat goed voor ogen hebt, dan moet je volharden in de boosheid, zou ik zeggen. Ja. Want je komt best wel tegenslagen tegen. Het is niet zo dat het van een leien dakje loopt, absoluut niet. En bovendien zijn er heel veel dingen die je niet weet, hè, die je niet kent. Ik was toen een jonge vent, ja, boordevol ambitie. Maar laat ons wel wezen, ik wist nog niet half van wat ik moest weten om zoiets te doen. En dat is bij de meeste ondernemers, denk ik, zo. En sommige lukken, sommige mislukken. En dat heeft niet altijd te maken met je kunde of je kennis. Dat heeft ook soms te maken met, ja, doe je de juiste dingen op het juiste moment? Dan moet je ook een beetje geluk hebben.
En zijn er zo tegenslagen die jou zullen bijblijven?
Ik heb 2 keer met de bankruptcy papers, dus met de... Ja, met het einde van het bedrijf in mijn boekentas naar aandeelhoudersvergaderingen gegaan. Dus,
ja. En hoe ben je daar dan uitgegaan? Want uiteindelijk is het wel goed gekomen. Wat waren dan de kenteringen daarin?
Ja, dat is eigenlijk... het heeft alles te maken met geloof. Hè? Je moet dus mensen vinden die zoals jijzelf geloven in je bedrijfsproject. Hè? En ik spreek over geloven, want je kan niet bewijzen op zo'n moment dat het allemaal waar is wat je vertelt. Je spreekt altijd over de toekomst. Je zegt van navigatie, dat wordt een booming business, dus daar moeten we iets doen. Terwijl er nog nauwelijks een navigatiesysteem op de markt is. En diegenen die op de markt zijn, die zijn zo en zo. Die zijn nog niet wat ze zouden moeten zijn. Dus je moet iemand vinden, één of meerdere financiers die samen met jou geloven in dat project. En dat, ja, daar heeft ook een beetje geluk mee te maken. En dus hoe ben ik uit die moeilijke omstandigheden geraakt? Dat ik dus inderdaad 1 iemand gevonden had in Nederland die daar echt ook in geloofde. En die heeft het dan mee gefinancierd. Nou, zo iemand moet je vinden.
En dan spreek je nog over jouw bedrijf. Dat is dan later overgegaan in Teleatlas. En dan nog later is Teleatlas in TomTom op overgegaan. Zo is het min of meer gegaan, denk ik, hè, in de grote lijnen.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus ik had eerst mijn eigen bedrijfje. We maakten kaarten. En dan ben ik op zoek gegaan. Ik verdiende centjes met consultancy. En dan ben ik op zoek gegaan naar, is er nog iemand in Europa die daarmee bezig is? Zo ben ik bij Teleatlas in Nederland terechtgekomen. En toen hebben we vrij snel gezegd van dit moeten we samen doen. Omdat ik eigenlijk relatief weinig centen had, deed ik de dingen dan misschien net iets slimmer dan de hoofdzetel van Teleatlas. En voor ik het wist, zat ik dan aan het roeren bij Teleatlas. Dat is dus dan een hele tijd. Dan zijn we nog naar de beurs gegaan. We hebben een tweede beurs gehaald. We hebben verschillende acquisities gedaan in Amerika. Dat zijn allemaal superboeiende verhalen, maar ook lastige dingen. En dan uiteindelijk, TomTom had En dat is schitterend. Had een toestel op de markt gebracht, hè? De TomTom Ghost, zoals we ze allemaal kennen. Nou, dat was bijzonder innovatief. Dat was eigenlijk democratisering van navigatie, want ineens kon iedereen zich permitteren om een navigatiesysteem in de wagen te hebben. Wat vroeger niet mogelijk was, omdat dat toch een vrij dure optie was, die dan meestal nog alleen maar beschikbaar was op de high-end wagens. Dus TomTom heeft dat gedemocratiseerd. Zij gebruikten onze kaarten. Dus we werkten al heel lang samen. Ik geloofde daar ook bijzonder in. Op een bepaald moment hebben Harold Gordijn en ik zelf zijn in gesprek gegaan. Harold is de medeoprichter en baas, CEO nog altijd van TomTom. Zijn in gesprek gegaan. Van jongens, moeten we dit niet samenvoegen? Moeten we dit niet op een of andere manier? Want hij had toegang tot de consument. En ik wist dat, we hebben er al over gepraat, dat die sensoren, dat die informatie die je verzamelde van die consumenten, dat die belangrijk zou worden voor kaart te maken. En ik had geen toegang tot de consument. Ik was een business-to-business bedrijf met Teleatlas. En dan hebben we gezegd van ja, nou dan voegen we het samen. Dan heeft TomTom een vriendschappelijke acquisitie gedaan van Teleatlas. En zo ben ik eigenlijk in de board van TomTom gekomen. En ik ben nog steeds verantwoordelijk voor het deel dat kaarten maakt binnen TomTom.
Maar jij hebt wel het hele ondernemingspalet kunnen doormaken van start-up tot scale-up tot multinational, beursgangen en dan overgenomen worden door nog een grotere multinational. Als je kijkt naar het ondernemersveld nu in België, welke grote verschillen en welke gelijkenissen zie jij met het parcours dat jij gereden hebt en de periode waarin dat jij dat gedaan hebt?
Ja, ik denk dat er wel fundamentele verschillen zijn. Hè. Gelukkig is alles geëvolueerd. Dus als je kijkt naar start-ups bijvoorbeeld. Ja, er was met moeite sprake, die term was met moeite gekend 40 jaar geleden. Maar nu de start-ups die groeien aan de bomen. Hè? Dus het is de ene start-up naar de andere. Dus het is op dit moment veel gemakkelijker om zoiets te starten en om tenminste in die opstartfase om toch wat centjes binnen te halen. Dus ik moet zeggen, de financiering van start-ups in Vlaanderen, in België, is gigantisch verbeterd over de voorbije decennia. Ja, maar tezelfde tijd, dus op dat vlak zou je zeggen van ja, het is makkelijker geworden. Maar er zit ook een andere kant aan. Dus gigantisch veel meer concurrentie. Ja, dus als je nu een start-up hebt, dan ben je niet de enige. Dan heb je er wereldwijd duizenden, waarvan er waarschijnlijk een aantal precies met hetzelfde bezig zijn. Dus de wat zo mooi heet in het Engels, de window of opportunity, die is zeer beperkt. Hè? Dus je moet heel snel schakelen, je moet snel dingen voor elkaar. Dus die snelheid die is ook wel gigantisch verhoogd. En dat is nu veel meer het probleem van de start-ups dan vroeger. Aan de andere kant hebben we nog steeds, en zeker in Europa, en dat vind ik heel jammer, ik wil dat niet alleen op Vlaanderen projecteren, maar in Europa hebben we nog steeds het probleem van de scale-up financiering. Ja? Dus als je kijkt naar alle techbedrijven, de grote techbedrijven, die de meerderheid daarvan leidt fundamenteel en significant te verliezen tijdens die scale-up fase. Of je nu Uber bekijkt, of je kijkt naar Tesla bijvoorbeeld, om er maar twee te noemen. Ja, die leiden gigantische verliezen die gefinancierd worden, terwijl het ja, qua beurswaardering topgewaardeerde bedrijven zijn. Hè. En die cultuur die hebben we niet in Europa. Dus als je hier zegt van ja, ik zal eens een miljard verlies maken, ja, dan moet je er gewoon niet aan denken, dan moet je niet beginnen. Dus de scale-up fase, om dan ook echt competitief te zijn op wereldvlak, daar hebben we in Europa nog een en ander te leren. Ja. En dat verklaart ook waarom er eigenlijk relatief weinig technologiebedrijven zijn die het vandaag tot wereldleiderschap in Europa. En dat is jammer. Ik vind dat bijzonder jammer.
Ja, maar jij hebt het toch gedaan met TeleAtlas. Was dat dan ook met die miljarden verliezen in die scale-up fase? Of zijn er ook andere manieren om te groeien zonder dat je...
Ik denk dat je in het verleden had je nog wel... We hebben er lang over gedaan. Hè? We hebben er, zeggen en schrijven, ruim 20 jaar over gedaan. Vooral eer we dus eigenlijk goed centjes verdienden. We hebben geen miljardenverliezen geleden, absoluut niet. En dat kon ook niet. Onze financiers waren daar niet toe bereid. Dus we hebben dat zeer langzaam gedaan. En door het feit dat kaarten nu eenmaal iets is, het lijkt eenvoudig, maar het is, als je eraan begint, is het vrij moeilijk. Hadden wij in heel die periode, met die lange, heel lange opstart, hebben wij zoveel gerealiseerd dat het eigenlijk vrij moeilijk was om ons nog in te halen. Ja, maar dat is bij kaarten is dat redelijk specifiek. Als je andere producten neemt, dan zijn die veel vluchtiger. Ja, dus als je software neemt, bijvoorbeeld alleen maar software, dan kan je vrij snel ingehaald worden. En heb je dus maar een beperkte tijdsperiode waarin je heel die scale-up tot wereldleider voor elkaar moet gekregen hebben, of dat je anders verliest tegen een vergelijkbaar bedrijf. Dus ik denk niet dat wij dingen gedaan hebben die super spectaculair waren in termen van financiële innovatie of zo. Maar we hebben het geluk gehad, omwille van ons product, dat we dus beschermd waren en dat we een voorsprong gecreëerd hebben, die we nog steeds hebben. Ja, die moeilijk te evenaren valt door nieuwe bedrijven. Maar dat is bij veel producten is dat niet zo. Dus ik vermoed dat het vandaag veel moeilijker is om zoiets voor elkaar te krijgen dan wat het was 40 jaar geleden.
Begeleid jij soms ook start-ups met advies of ben je mentor hier of daar?
Ja, af en toe laat ik me daar zeker toe verleiden. Ik moet eerlijk zijn, ik hou daar wel van, nog steeds. Dus heel die fase van pionieren, dat vind ik toch wel een van de boeiendste fasen in een onderneming. Dus ik word er wel eens toe verleid om dan een of andere te adviseren of zo. Voor wat het waard is, hè, want ik heb ook niet alle wijsheid in pacht. Maar ik zou er wel meer willen doen. Alleen, ik ga dat doen op het moment dat ik klaar ben met mijn kaartjes. Ja. En de vraag is, wanneer ben je klaar met de kaart te maken? En het antwoord is nooit. Je bent nooit klaar met de kaart te maken. Dus ik zal ergens een kunstmatige stop moeten inlassen. Ergens in de toekomst. Maar ik heb daar nog vandaag geen concrete plannen voor.
Nee. Maar moest je met de ervaringen die jij hebt en met het zicht op die sector die je hebt, moest je nu vandaag opnieuw aan het hoofd van zo'n start-up komen staan? Ja, wat zijn dan de rode lijnen in jouw plan van aanpak? Hoe zou jij je daar nu ingooien? Moest je er opnieuw aan beginnen?
Well, het belangrijkste, en dat zeg ik altijd, en dat lijkt zo simpel, maar het is zo moeilijk om het goed te doen. Het belangrijkste is dat je heel goed weet welk probleem je eigenlijk aan het oplossen bent. Wat is het probleem dat je moet oplossen? Ik vergelijk het altijd met een blikopener. Dat is een mooi product. Dat zegt precies welk probleem je wil oplossen. Je wil ervoor zorgen dat je het blik kan openen. En is dat belangrijk? Ja, dat is belangrijk, want anders kan je er niks uit halen. Is dat een volumeproduct? Ja, want iedereen gebruikt blikken enzovoort enzovoort. Dat lijkt naïef simpel, maar je hebt heel veel start-ups die niet crisp zijn over, niet klaar en duidelijk zijn over welk probleem ze nu willen oplossen. En als ze dan klaar en duidelijk zijn, dan moet je je nog afvragen, is het de moeite om dat probleem op te lossen? Ja, want er zijn ook dingen waarvan je denkt van ja, nice to have, maar daar gaat de wereld niet door verbeteren. Dus dat op zich, Ik denk dat de meeste start-ups falen op basis van het feit dat ze geen heel duidelijke definitie hebben van dit is het probleem dat ik wil oplossen. En dat is belangrijk dat we dit probleem oplossen, want die en die customers, klanten, mensen hebben daar belang bij om dat probleem opgelost te zien. En bij navigatie is dat vrij simpel, bij kaart is het vrij simpel. En je zegt van, wat is het probleem dat ik wil oplossen? Is hoe geraak ik van A naar B? Is dat een belangrijk probleem? Wel, iedereen die mobiel is, heeft dat probleem. Dus dat lijkt vrij belangrijk. En dan bouw je verder en dan ga je het meer in de diepte gaan definiëren. En dan pas komt de technologie. Ja, je hebt mensen die eigenlijk, en dat zie je bij heel veel start-ups, die hebben een technologisch kunstje. En dat is best een aardig kunstje. En daar gaan ze dan een business rondbouwen. Maar dat is niet, zo lukt het niet. Niemand zit erover, dat is technologie voor de technologie, laag pour laag. Maar ja, daar zit niemand op te wachten. Je moet dus echt wel iets oplossen waar de mensen zitten op te wachten. En als je dat doet, als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je ook veel meer kans om te slagen. En dus dat is het eerste wat ik doe als ik met start-ups in contact kom, is eigenlijk een vraag van ja, wat was nu eigenlijk het probleem dat je wil oplossen en is het de moeite waard om het op te lossen?
Nu even terugkomend op jouw kaartjes van daarnet, en daarmee zijn we eigenlijk terug bij het begin van jouw verhaal. Als je naar de toekomst kijkt wat betreft digitale kaarten, waar mogen we ons aan verwachten? Wat denk jij, wat zijn jouw dromen en wat denk je dat daarvan gerealiseerd zal worden?
Goh, ja, het eerste kan ik wel zeggen. Hè, want dat is de droom, dat is natuurlijk de real-time map. Hè, daar streef ik al jaren naartoe om die real-time map, om dat voor elkaar te krijgen. Dat je dus echt een map hebt die perfect up-to-date is. Nou, dat is een beetje, dat klinkt utopisch, maar door al die sensoren die we in de markt hebben, komen we daar aardig dichtbij en ik denk, en misschien niet helemaal, misschien niet alles in de map wat real-time up-to-date zal zijn, maar de meerderheid van de informatie, daar zullen we zeker in de komende decennia een updating hebben die quasi-perfect is. Dat geloof ik ook zeer sterk. Dat is een eerste ding. Een tweede ding, ik heb het al gezegd, en die kaarten worden alsmaar preciezer. Die worden alsmaar rijker qua inhoud. En die update-frequentie, daar heb ik het net over gehad. Maar als je kijkt naar de toepassingen, dan moet je niet onderschatten dat er een volledig gebied, als je dan toch even iets verder in de toekomst kijkt, dat er een volledig gebied van wat men heet augmented reality komt. Waarbij je dus spullen zult hebben, of het nu brillen zijn of iets anders, of het op je mobiele telefoon is. Waarbij je eigenlijk de realiteit gaat mengen met de kaart. En dat je dus eigenlijk op je scherm een combinatie ziet van de kaart die erachter zit en dan de realiteit die je voor je ziet. Zodanig dat je, en dat, er zijn al verschillende toepassingen voor, bijvoorbeeld bij navigatie ook effectief gaat zien, het is na dit gebouw dat ik rechtsaf moet slaan. Dus die augmented reality, die komt eraan. En dan last but not least, ja, als je het hebt over autonomous driving, de zelfrijdende wagens, die komen eraan. Dat zal iets later zijn dan wat men denkt, maar als je kijkt wat er nu gebeurt met die ADAS-systemen, ADAS staat voor Advanced Driver Assistance Systems, dan zijn er toch steeds meer bewijzen dat we toch die kant op gaan van zelfrijdende auto's. Dat zal eerst op de snelwegen zijn, omdat dat best een makkelijk probleem is. En pas later in de steden. Maar geef dat nog een paar decennia en dan denk ik dat we een heel andere manier van mobiliteit zullen hebben. Wat ook maatschappelijk van alles en nog wat zal veranderen. Hè? Dus als er zelfrijdende auto's zijn, waarom moet je dan nog per se een auto hebben? En je kan die ook op afroep bestellen. Dus er zullen allerlei veranderingen zijn aan die mobiliteit en aan de maatschappij als gevolg. Je zal ook minder nood hebben aan parkeerplaatsen, omdat je die auto's gewoon kan wegsturen. Ja, en die vinden hun weg dan wel terug. Dus allerlei maatschappelijke dingen zullen ook veranderen. Dus ja, daar zit ik toch wel op te wachten.
Ja, het wordt nog boeiend om te zien waar het naartoe gaat de komende jaren. Maar ik ga in ieder geval niet meer naar een digitale kaart kunnen kijken zonder aan jou te denken. Maar voor nu ben je alvast heel hard bedankt om ons een inkijkje te geven in dit onderwerp. Dat is heel interessant. Dank je wel.
Dank u wel. Dat is graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van de Game Changers podcast. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen op sociale media of om ons via de podcast-app te laten weten wat u ervan vindt.